Gegroet, ware lezer. Welkom bij Oorschot, de podcast van uitgeverij van Oorschot. Mijn naam is Ignaas Schoot en vandaag ga ik in gesprek met literatuurhistoricus en tekstediteur Lieneke Vgerichs over haar net verschenen biografie van J.H.F. Groenlo, beter bekend onder zijn pseudoniem Neschio en schrijver van onder andere De Uitvreter, Titaantjes en Dichtertje. Vgerichs houdt zich al decennia bezig met het leven en werk van Neschio en beheert al jarenlang met grote liefde zijn literaire nalatenschap. Ze publiceerde veel artikelen over de schrijver en bezorgde onder meer zijn verzameld werk en zijn natuurdagboek. In haar biografie leidt Vgerichs ons aan de hand van een grote hoeveelheid persoonlijke brieven en andere bronnen door het gelaagde leven van de schrijver Neschio en de man, vader, idealist en directeur van de Holland Bombay Company, Frits Groenlo. Hij werd op 22 juni 1882 in Amsterdam geboren en overleed op 25 juli 1961 in Hilversum.
Hij schreef alleen als er iets in hem roerde dat er echt uit moest. Misschien is zijn grootste probleem dat hij eigenlijk een dichter was van aard. Alleen hield hij helemaal niet veel van poëzie.
Weet je nog de eerste keer dat je iets van Neschio hebt gelezen?
Ik heb het leren kennen, denk ik, in mijn studententijd.
En wat was het?
Ik studeerde Nederlands aan de UvA.
En wat greep je in dat werk?
Ja, wat mij greep is dat het werk is zo meeslepend, vind ik. Het is... het is lastig om dat nu in één woord te zeggen. Het is... heel helder geschreven. Het is een goede plot, maar daar gaat het eigenlijk niet om. In de eerste instantie word je meegenomen door het verhaal. Dus de lotgevallen van de uitvreter, van de titaantjes, van het dichtertje. Maar als je het leest, dan zie je dat er ook een soort onderstroom in is van gevoeligheid, van een gevoel van sterfelijkheid, het omgaan met... Ja, wat willen mensen eigenlijk in het leven? Al dat soort gedachten zitten erin. En die staan er wel niet zo expliciet, maar die voel je als lezer wel. Dus ik hou er heel erg van, veel van.
En nu je er zo lang mee bezig bent gehouden en lees je dan die teksten, Titaantjes, De Uitvreter, Dichtertje, lees je die op een andere manier?
Nee, dat geloof ik niet, maar het verrassende is dat je er elke keer toch weer iets nieuws in ontdekt. Want die ruimte is er. Het is niet een verhaal dat zich afspeelt van A tot Z. Maar er zit heel veel ruimte in. Waardoor je plotseling dingen opvallen die je eerder niet zo waren opgevallen. En het blijft mij tenminste nog elke keer verrassen. En het is iets wat je... Een soort werk wat je niet na één keer... gelezen hebt en dan denk nou, nu weet ik dit wel en nu hoef ik het nooit meer te zien. Het is iets wat, het is werk dat ook met je meegroeit, dat je in verschillende fasen van je leven kunt lezen en daar dan weer andere dingen in ontdekken. Ik vind het eigenlijk werk wat niet verouderd ook. En dat blijkt ook wel uit het feit dat het nog steeds verkrijgbaar is en dat is met heel weinig boeken. Uit 1918 het geval.
Neschio praatte weinig, was op zijn privacy gesteld. Iemand die zo op zijn privacy was, zelfs soms de oester wordt genoemd, of zelf een personage heeft dat de oester heet. Hoe is het je gelukt om daar dan toch een zo'n dikke biografie over te schrijven van 500 bladzijdes?
Nou, een van mijn zorgen was dat ik te weinig materiaal zou hebben. Maar al verzamelend merkte ik dat er bij de familie toch nog vrij veel brieven bewaard waren gebleven. Bijvoorbeeld dus de brieven van zijn verloofde aan hem toen hij in het begin van hun verloving in Duitsland werkte. Die briefjes kon ik natuurlijk goed gebruiken om een beeld te geven van wat hij daar deed in Rijnen en omgeving en hoe hij zich voelde. Later heb ik een hele doos met brieven gekregen, die ter beschikking gekregen, die hij schreef aan zijn dochter in Groningen. Die trouwde op een gegeven moment met een tandarts in die praktijk ging houden in Groningen. En daar heeft hij dus van 37 tot 2, 3 en 54 aangeschreven. Die brieven had zij bewaard. En dat was echt een fundgrube om bijvoorbeeld te weten hoe hij de oorlog is doorgekomen met zijn vrouw in Amsterdam-Oost.
Ja.
En gaf ook een goed beeld van de hongerwinter bijvoorbeeld. Ik denk dat ik over die laatste jaren van hem, dus vanaf de tijd dat hij eigenlijk niet meer schreef. Want in 1942 heeft hij nog iets geschreven bij de samenstelling van die bundel Boven het Dal. Maar daarna eigenlijk niet meer. En dan heb je natuurlijk weinig materiaal tot je beschikking. Dus die brieven waren echt een godsend. En heb ik ook heel veel gebruik van gemaakt. En ik heb geprobeerd om in die periode waar ik die brieven niet had, om dingen af te leiden uit zijn werk. Dus uit de voorstadia van de Uitvreter bijvoorbeeld. Heb ik geprobeerd om bepaalde typen mens die in hem huisde uit elkaar te halen, zal ik maar zeggen.
Dus zowel het werk als ook de verschillende schetsen die tot het werk hebben geleid.
Ja, ja. Ja.
Eigenlijk is het dus een geluk allereerst dat hij zoveel schreef, brieven schreef.
Ja.
En een geluk dat zijn werk zo'n weerspiegeling was van hoe hij zich voelde.
Nou, en een geluk dat hij eigenlijk heel veel papieren bewaard heeft.
Mm-hmm.
Dat heeft me wel heel erg verbaasd. Dat hij, er zijn bijvoorbeeld antwoorden van Duitse hospita's. Die hem een kamer aanbieden in 1902. Dat is toch wonderlijk dat je dat bewaart. Maar ik denk dat dus al die papiertjes voor hem toch een soort katalysator waren om de herinnering op gang te brengen.
Als je nu die biografie hebt geschreven en je zou Nescio / Groenlo moeten omschrijven, wat voor man is dat nou eigenlijk?
Ja, het is natuurlijk het makkelijkste om te zeggen, het is een heel gecompliceerde man. En dat wordt ook wel duidelijk in het boek.
Hè? Ja.
Het is iemand die niet erg licht tilt aan het leven. Hij had nogal last van depressies en is ook verschillende malen overspannen geweest. Ook doordat hij zo'n veel eisende kantoorbaan had. Dus hij heeft het toch niet gemakkelijk gehad in het leven met zichzelf. Maar hij had tegelijkertijd een geweldige vrijheidsdrang.
En hoe uitte die vrijheidsdrang zich?
Doordat hij de behoefte had om heel veel erop uit te trekken. Dus hij zat natuurlijk door de week heen, en dat was ook op zaterdag, op kantoor. En hij had een heel sterke behoefte om dan op zondag, en ook 's avonds, als het zomer was, de natuur in te trekken. En dan te kijken. Hij kon ontzaggelijk goed kijken. En zich verliezen in het landschap. En,
dat waren flinke tochten die hij maakte, zag ik erin.
Zeker, ja. In dat tochtendagboek wat hij als jongen heeft bijgehouden. Dat zijn geweldige marsen die hij onderneemt. En in het natuurdagboek, dat is dan tussen 1946 en 1956. In het begin, in de eerste jaren, maakte hij ook nog enorme fietstochten rondom Amsterdam. Maar later, wordt hij een zestiger. En dan heeft hij verschillende malen, is hij dan ziek geweest, dan doet hij dat niet meer.
En wat is het? Wat vindt hij of wat zoekt hij tijdens die tochten de natuur in en die fietstochten, die wandeltochten? Sommige mensen hebben het wel een soort vorm van natuurmystiek genoemd.
Ja.
En dat hij eigenlijk gewoon alleen maar wilde kijken en helemaal wilde verstillen. En dat hij aan niks wilde denken eigenlijk. Dat een soort het hoogst bereikbare bijna was voor hem. Opgaan
in je omgeving. Ja, wat je nu tegenwoordig zou je dat zen noemen. Hè? Wat voor woorden daar nog meer voor zijn. Dat is het. Het is wel een vorm van leegmaken. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, maar ik geloof niet dat hij daar zelf een duidelijk systeem... Hij had daar een eigen systeem voor. Hij was niet... Hij gaf daar geen filosofische uitweidingen bij. Op fietstochten laat hij ook wel eens weten... ik denk bijna niets. Het gaat mij beter. Dat is wel waar hij op uit was.
Ja, dat ook.
Het bezweren van het tobben en het loslaten van alles. Hij hield ook erg van landschappen waarin je ver kon zien. En ook waarin een soort diepte zat, zo'n coulissenlandschap. Dat vond hij wel heel prachtig, met bomen erin. En,
eigenlijk, hij wilde veel te kijken hebben.
Ja, hij wilde veel te kijken hebben, ja.
En nu hebben we dus Groenlo of Nesquio als vrijheidslievende man en met het wandelen, het kijken. Maar aan de andere kant was hij eigenlijk gewoon een kantoorbediende. Als hij die boekjes niet had geschreven, dan was er geen biografie nodig geweest, zeg maar.
Nee, zeker niet. Nou, hij was niet kantoorbediende,
maar directeur was hij zelf.
Precies. Ja, precies. Ik wou zeggen, hij heeft dus echt de carrière gemaakt. Hij is in de wereld van de heren, waar hij dus vaak zo verachtelijk over doet, daar is hij toch in beland. Mm-hmm. Maar ja, die dubbelheid zit in alles van hem. En doen ook, hij voelde zich toch anders dan de mensen waar hij mee te maken had. Hij scheidde dat ook heel duidelijk.
Wat scheidde hij precies? Sorry,
dat... Nou, hij scheidde die twee werelden. Zijn eigen wereld en die van de deftige heren. Je merkt dat heel duidelijk in die brieven die hij naar huis schrijft. Uit Brits-Indië. Hij is in Brits-Indië dus een jaar en 5-6 maanden in zijn eentje geweest om daar een soort inspectiereis te doen langs de verschillende vestigingen van het kantoor waar hij bij werkte. En dan schrijft hij dus ook naar huis, praat maar niet over wat ik aan jullie schrijf. Hij schreef trouwens ook helemaal niets over wat hij daar deed. En want hij dacht, dat interesseert ze niet en daar gaat het ook niet om. Maar hij zegt ook, ja, zeg maar niks tegen ze, want van wat er in ons omgaat, daar begrijpen die heren toch niks van. Dus hij maakt een heel strikte scheiding tussen zijn persoonlijke leven en zijn kantoorleven. En ja, een heel duidelijk voorbeeld daarvan is ook dat hij onder pseudoniem schreef en dat niemand op kantoor wist dat hij schreef.
Ja.
Want dat pseudoniem werd niet opgeheven. Pas in 1928, dus 10 jaar nadat het boek is uitgekomen, las zijn collega bij de Holland Bombay in de krant dat de man met wie hij de kamer deelde, dat hij in 1918 een boekje gemaakt had wat 10 jaar later nog zeer gewaardeerd werd. Ja.
Er zijn een hoop foto's ook in het boek. En op die foto's zie je eigenlijk zijn vrouw, die zelf Ossie noemde. Aagje Tiquette. Zie je op de foto's met hem meegroeien. Ze speelt een belangrijke rol in zijn leven. En hun relatie begon eigenlijk met 2 briefjes. En je had die meegenomen om voor te lezen. Dus ik dacht, misschien kunnen we die nog lezen. En kun je daarna vertellen welke rol... Of ja, wat voor relatie hadden zij en welke rol heeft Ossie gespeeld in het leven van Nesquio of Groenlo?
Dat is het begin van hoofdstuk 3, dat heet onder het kopje aanzoek. Op 27 december 1901 liet Groenlo bij mejuffrouw A. Tiquette een briefje bezorgen met als aanhef mejuffrouw en als ondertekening Groenlo. En het klad daarvan is bewaard gebleven. Aangezien ik niet zou weten hoe u anders te bereiken, veroorloof ik mij u door deze te verzoeken mij te doen weten of u misschien geneigd zou zijn mij de gelegenheid te geven u deze dagen te spreken, wanneer u denkt dat dit tot iets zou kunnen leiden. Ik wens u in geen geval lastig te zijn en dat ik u gisteren bijna omver liep was heel toevallig en kwam doordat mijn vader 's avonds om 10 uur een luchtje wilde scheppen. Ik vraag u daarvoor excuus. De 2 januari vertrek ik weder naar Westfalen.
In Westfalen werkte hij.
Westfalen werkte hij en Agathiket woonde bij hem in de buurt in Oost.
Ja, Amsterdam-Oost. Ja.
Amsterdam-Oost. En het keurig geschreven antwoord dat mejuffrouw Tiquette de dag daarop stuurde is er nog. Meneer, wanneer u mij spreken wilt, komt u dan morgen om 5:00 aan de Muiderpoort. Hoogachtend Agathe Tiquette. Zo begon het. 2 weken later al kon Agathe Tiquette vertrouwelijk aan haar Frits schrijven. Weet je nog die eerste avond toen ik je geen arm wou geven? Je kunt ze nu alle twee wel krijgen. Toen Groenlo vele jaren later zijn vrouw vanuit Brits-Indië feliciteerde met hun 20-jarige trouwdag, bracht hij die dag nog eens in herinnering. Ik weet nog wel dat wij op 29 december 1901 voor het eerst wandelden met de cape. Die had hij om, hè? In Dichtertje, want dat is het grappige van deze brieven. Zij kenden elkaar van de zangvereniging. Of ze kenden elkaar eigenlijk helemaal niet. Maar Groenlo was ontzaglijk verliefd op Agathe Tiquette. En zij was ook een heel leuk, uitziend, pittig te noemen meisje. Maar ze wou aanvankelijk helemaal niets van hem weten. En hij is dus ook naar het oosten van Nederland heeft hij gesolliciteerd om daar, toen hij daar de kans kreeg om eens weg te komen. Maar ze kwam niet uit zijn gedachten en hij doet dus een hele dappere stap om haar op het moment dat hij eventjes terug is in Amsterdam dat briefje te sturen. En zij gaat daar dus op in. Om even te laten horen hoe hij dat in Dichtertje verwerkt. In het begin van Dichtertje schrijft hij maar een heel klein beetje verhuld hoe het jonge dichtertje Eduard onmiddellijk verliefd geworden was en hoe zijn uitverkorene op school zat, 17 jaar was, en hoe zij deed of ze hem niet zag. En hij na 11 maanden heeft hij in Amsterdam gewerkt en 3 maanden waarin hij in het oosten zat. En dan staat er in Dichtertje, toen kreeg hij haar. 19 jaar was hij. Hij schreef haar een briefje dat hij 2 dagen in Amsterdam was en dat hij haar graag wilde spreken. Ze kenden elkaars namen, Amsterdam is tenslotte ook maar een dorp. Ze had hem die 100 dagen erg gemist en ze kwam. Haar moe vond het goed als het een nette burgerjongen was en ze hield van hem, maar geen scharrelpartij. Ze kwam 's avonds bij de Muiderpoort en hij zei dat ze zeker wel begreep wat hij haar vragen zou. En het was zo raar, zo gewoon, hij kon helemaal niet dichten. En ze zei natuurlijk dat ze het niet begreep. Maar toch liepen ze samen maar de Sarfati-straat op. Het gesprek liep wat moeilijk, wat moest je elkaar vertellen? Je kende elkaar nog zo helemaal niet. Hij had gedacht dat hij wonder wat zeggen zou. Dat de woorden zomaar zouden komen met geweld. Zoals de brede Waal jaagt langs de schuitjes van de pontonsteiger bij Nijmegen. En nu spraken ze over de betrekking in dat stadje en over hun ouders. En voor haar huis namen ze afscheid en hij gaf haar een zoen heel links op haar voorhoofd. Nou ja, en dan ontwikkelt het zich net zo snel als bij Groenlo en Agathe Tiquette. En dat is wel leuk natuurlijk, dat hij zo dicht bij zijn eigen geschiedenis blijft in Dichtertje.
En
dat zouden we nooit geweten hebben als hij, ja, en dat zouden we nooit geweten hebben als die briefjes niet ook bewaard gebleven waren.
En uiteindelijk trouwen ze en krijgen ze 4 dochters.
Ja.
Hoe zou je hun relatie beschrijven? En eigenlijk de rol die Ossie, zoals Groenlo zijn vrouw noemde. Hoe zou je de rol van haar beschrijven? Een onderdeel daarvan is dat zij eigenlijk altijd de nethandschriften maakte. Dus dat is al best een belangrijke rol. Maar persoonlijk was zij heel erg ondersteunend of... hoe zou je dat beschrijven?
Nou, ik denk zeker dat zij ondersteunend was. Want zij zorgde voor het gezin, hè, voor de dochters. Hij verdiende de kost. En dat schrijven van hem, daar deed ze wel aan mee. Maar dat was natuurlijk toch ook weer niet zo'n grote zaak. Maar haar handschrift zit in alle nethandschriften van de Uitvreter. Titaantjes en Dichtertje. Het belangrijkste is denk ik dat zij een geweldige steun voor hem was bij zijn moeilijkheden op geestelijk gebied, op kantoor, met zijn depressies. Dat, ze liet hem vrij. Hij had die drang om erop uit te trekken. En dat deed hij heel vaak in zijn eentje.
Ja.
En dat... hij beschrijft bijvoorbeeld ook dat ze, als de kinderen wat groter zijn, dan gaan zij, zoals veel mensen toen in die tijd, de vrouw en de kinderen zitten dan aan het strand of gaan met vakantie. En vader komt dan op zaterdagavond langs en gaat dan zondag weer terug naar het werk. Maar ook in vakanties ging hij toch vrij vaak in zijn eentje op pad met de fiets.
Dus hij was best vaak afwezig.
Ja, ik denk
ook.
Dat hij dus veel afwezig was.
Niet makkelijk, geen makkelijke man, makkelijke vader.
Nee. Maar ja, dan moet je je dus ook niet de huidige vaders voorstellen.
Nee.
Hè? En ook niet jouw vader of mijn vader, maar wel weer nog weer een generatie terug.
Ja.
Hè? Die waren, zo was de rolverdeling.
Ja.
Maar zij heeft wel altijd gewerkt, Ossie.
Ja.
Gaf handwerkles,
ja,
op lagere scholen. En dat was wel bijzonder voor een... later voor de vrouw van een directeur. Dat die, ja. Ze had wel een zekere... Dus ik denk dat ze heel zelfstandig haar gang ging. Maar ik denk wel dat ze een heel grote praktische en ook geestelijke steun voor hem is geweest.
Wat ik ook een lijn in het boek vond die me opviel was... dat hij telkens maar probeert om een roman te schrijven. En het wil eigenlijk steeds maar niet lukken. Mm-hmm. Speelde dat een grote rol in zijn leven?
Ik denk dat het betekent dat hij zichzelf eigenlijk geen echte schrijver vond. Een echte schrijver die maakt een boek en maakt daarna weer een boek. En als dat boek gedrukt wordt, heeft hij alweer ideeën voor een volgend boek. Dat zijn echte schrijvers. Hij schreef alleen als er iets in hem roerde dat er echt uit moest. Maar daar kon hij niet altijd een bepaalde vorm voor vinden. Hij wist natuurlijk wel dat je een plot nodig had. En die had hij niet altijd ter beschikking. Dus er zijn heel veel plannen... van hem zijn doodgelopen. Ja, hij was natuurlijk eigenlijk... misschien is zijn grootste probleem... dat hij eigenlijk een dichter was van aard.
Mm-hmm.
Alleen hield hij helemaal niet veel van poëzie.
Dat is een probleem, ja.
Dat is een probleem. Maar hij heeft datgene wat hem bewoog... was een soort lyriek.
Ja.
Hè? En geen epiek.
Nee. Nee, zou je dat wat hem bewoog, zou je dat onder woorden kunnen brengen? Wat is het dat spreekt in al zijn werk, wat van binnenuit komt?
Dat is een... misschien kun je het makkelijkste zeggen dat het een soort predikerachtige... als je dat wat zegt, dat boek Prediker van de zon gaat op en de zon gaat onder... en alles gaat voort en alles blijft hetzelfde en de mens is een nietig... deel van de schepping. De schepping is groter dan de mens. De schepping gaat alsmaar door. En je kan daar flitsen van zien in de natuur. En je kunt het voelen, roeren in je ziel. Maar dat is waar het eigenlijk om gaat. Om je positie in de stroom van het leven te voelen en te merken dat je een onderdeel van het universum bent. Maar ja, je zit dan tegelijkertijd opgescheept met je eigen sterfelijkheid.
Ja.
He, dus je ziet wel dat alles doorgaat, maar jij niet.
Ja.
He, en dat wringt. He, en dat geeft een bepaalde droevigheid ook.
Tijdens het lezen viel me op dat Nesquio zo'n atypische schrijver is eigenlijk. Hij heeft niet heel veel geschreven, niet heel veel gepubliceerd. Hij had ook niet heel veel schrijversvrienden. En eigenlijk bijna tot het einde toe zet hij zichzelf ook een beetje buiten de literaire wereld. Een beetje afstandelijk qua interviews. Hoe zag hij zichzelf nou als schrijver?
Dat is ook weer zo dubbel. Hij zag zichzelf niet als een literator. Hè, zoals Ina Bodier Bakker, hè, alle grootheden van die tijd. literator waren. Dat waren mensen die geregeld die boek na boek produceerden. Hij wist dat hij zo iemand niet was. Hij wist dat hij geen maakwerk kon produceren. Maar aan de andere kant gooide hij zichzelf ook bepaald niet weg. Hij had wel het gevoel dat hij beter was dan die mensen die die boeken produceerden. En dat hij dus ook langer stand zou houden als schrijver. Op een gegeven moment laat Donkersloot hem zien dat die hoogleraar was, maar waar hij ook goed mee bevriend was. Dat hij in de literatuurgeschiedenis opgenomen werd. En dan zegt hij, ja, met een hele hoop anderen. Zullen we eens kijken wie er het langste in blijft. Hè? En dan denkt hij natuurlijk aan zichzelf. Hè?
Ja.
Dus hij... En hij heeft ook, ja, dat in zijn familie zei ook altijd, hij zei, mijn tijd komt nog wel. Hè? Of ik word de Dickens van de 20e eeuw, heeft hij ook nog wel gezegd. Nou, dat is hij niet helemaal geworden misschien, maar ik bedoel, hij is wel een bewonderd en gerespecteerd schrijver geworden. Terwijl de mensen die in zijn tijd de toon aangaven, nou, die kennen wij helemaal niet meer. Wat ik zou willen, dat is dat die biografie de mensen brengt tot het werk. Het fijne van de biografie is dat er zo geweldig veel geciteerd wordt door mij uit die brieven. En dat is ook dat is ook niet verbazingwekkend, want je hebt een bepaalde stem. Ontmoet je daarin die ook in het werk zit en die je zou missen als je dat allemaal uit parafrases van mij zou moeten vernemen.
Ja, ik vond het een plezier om te lezen. Het is eigenlijk een werk, van jou, maar de Nesquio en Groenlo zelf zit er ongelooflijk veel in.
Ja, hè, dat
het
hoop ik.
Jullie schrijven het samen bijna eigenlijk.
Ja, dat hoopte ik erg dat zo zou zijn en ook dat de mensen die stem zouden herkennen en daarmee weer teruggestuurd worden naar, in de eerste plaats is de drie grote verhalen, plus het bundeltje Menateco, maar ook alles wat in het verzameld werk en in het natuurdagboek is opgenomen.
Ik sprak met Lineke Frerichs over haar boek Nesquio, leven en werk van J.H.F. Groenlo. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op deze podcast of laat een recensie achter in Apple Podcasts en deel de aflevering via je sociale media. Nesquio verscheen bij Uitgeverij van Oorschot en is te bestellen bij je lokale boekhandel of via vanoorschot.nl. Zin om meer te lezen? Bij Van Oorschot verscheen een mooie uitgave van Nesquio's verzameld proza en nagelaten werk. Ter gelegenheid van de verschijning van de biografie is dit verzameld werk afgeprijsd van €45 naar €29,50. Oorschot is te beluisteren via je favoriete podcast-app. En wil je nou reageren? Mail dan naar contact@vanoorschot.nl. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Ignaas Schoot. Onder eindredactie van Marco van der Wal en Barry de Bruin maakte de muziek. Bedankt voor het luisteren, ware lezer. Tot de volgende en voor nu veel leesplezier.